Hey, welkom bij een nieuwe Toekomst van U podcast. Ik ben vandaag op een superleuke locatie. Ik dacht er net, als ik later groot ben, wil ik ook wel in zo'n huis wonen. En ik ben bij Helene vandaag. Goedemorgen.
Goedemorgen. Leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel. We hebben al heel gezellig een gesprek gehad een tijdje geleden. En eigenlijk kwamen we al heel snel tot de conclusie dat schaamte echt een onderwerp is waar wij zeker nog meer in gesprek over moesten. Ja. En wat ook echt wel gedeeld mag worden. Ja. Dus vandaar dat wij hier nu weer zitten, maar nu met een podcastmicrofoon.
Ja, best wel een intens apparaat voor ons neus op tafel. Ja. Nee, en ik zat te denken, jij zei schaamte en er lijkt een soort directe koppeling te zijn tussen schuld en schaamte. Ja. Dus volgens mij zijn dat twee thema's die soort van met elkaar verbonden zijn. Dus die hoe dan ook, zal het woord schuld waarschijnlijk ook ergens wel gaan vallen.
Ja.
Maar we hadden het inderdaad met name over het stuk schaamte.
Ja. We kwamen net ook al, toen ik mijn spullen hier ging klaarzetten, op schaamte over. Ja, wil je vertellen wat je net daarover zei?
Nou, over jezelf? Ik zit even te denken wat ik precies zei. Ik weet wel, jij neemt. Oh ja, het ging over het opnemen van een kleine podcast die je dan zelf doet, zonder beeld. Maar toen zei ik ook tegen jou van wij volgen elkaar ook op Instagram.
Ja.
Dat jij ook heel vaak van die filmpjes van jezelf opneemt. Mm-hmm. Ik zei, grappig, dat is niet iets wat ik snel zou doen. Want daar zou ik dan dus schaamte op voelen. Ja. Zonder dat ik dat veroordeel bij wie of wat dan ook. Maar ik merk dat bij mezelf gebeuren. Mm-hmm. En toen dacht ik, dat is interessant. Waar zit hem dat dan in? Dat weet ik dus niet zo goed.
Nee.
Maar dat ik wel degelijk dus de drempel van schaamte ken. En toen trok ik zelf de parallel naar dat ik ook werkzaam ben als trainersacteur. En mensen opleid tot trainersacteur. Mm-hmm. En dan zelf die schaamte helemaal niet voel.
Nee.
Maar toen kwamen we ook wel tot een soort constatering van maar dan heb je zelf de regie. Dus dan ben jij in charge en dan nodig je mensen eigenlijk uit om een rol neer te zetten. Of om iets geks te doen, iets wat ze niet dagelijks doen.
Ja.
Waarbij jij eigenlijk het proces begeleidt. Dus mm-hmm. je doet het wel een keertje voor.
Ja.
Maar omdat jij dan de regie hebt, is de schaamte daar dus niet aanwezig.
Mm.
Dus op het moment dat je anderen uitnodigt daarheen te gaan. Dat vind ik een hele prettige rol overigens. Ja.
Een hele comfortabele rol.
Die is heel comfortabel.
En heeft het dan ook te maken met hoeveel ervaring je erin hebt? Want ik neem aan, als jij zeg maar de trainer bent, dan heb je daar ook.
Nou, de grap is, als je het hebt over ervaring. Ik ben nu uitgenodigd om voor het eerst een vierdaagse training in het Engels te geven. Nou heb ik een soort levenshouding die op alles gewoon ja zegt. En ik zie het wel.
Ja.
Maar er is natuurlijk direct op het moment dat ik ja zeg en ik een soort van enthousiasme voel, denk ik, oh leuk, komt er ook iets anders van, oh kak, in het Engels. Weet je, in het Nederlands ben ik vrij makkelijk met woorden, red ik me eigenlijk uit elke situatie en maakt het me geen bal uit waar de training over gaat, omdat ik heel erg vertrouwen heb in mezelf en in de taal die ik heb.
Ja.
Maar nu wordt die in het Engels en ook nog eens over een best precair onderwerp, grensoverschrijdend gedrag.
Oh,
nou,
ja.
Ga alleen maar dat woord opzoeken in het Engels. Dat is al. En dan, als je het hebt over ervaring. Daarin heb ik nog geen ervaring.
Nee.
Dus zal ik in eerste instantie ook. Ik weet niet of het dan schaamte is. Maar er komt wel iets van angst bij om de hoek kijken. Kan ik dit wel? Maar dat is denk ik geen schaamte.
Nee, dat is interessant waar dat verschil dan in zit. Want
Bij schaamte voel ik echt ook mijn wangen rood worden. Mm-hmm. Daar komt wat mij betreft ook heel veel fysiek bij kijken.
Ja.
En angst ook hoor. Maar dan krijg ik een verhoogde hartslag. En dan is vooral mijn hoofd ook heel hard aan het werk. Oh, zeg ik het nou wel goed? Doe ik dit wel goed? Doe ik dat? Maar dat is geen schaamte. Schaamte heb ik echt op het moment dat ik iets zeg wat ik eigenlijk niet had willen zeggen. Of iets. Al vind dat ik iets had moeten kunnen en ik laat het niet zien.
Mm-hmm.
Komt ook wel schaamte naar mezelf. En ook schuld dus.
Ja.
Want ik vind dat ik het al had moeten kunnen, zeg maar. Dus het zijn die twee thema's door elkaar. Maar jij dan? Wanneer heb jij schaamte?
Ja, ook zo vaak.
Ja?
Het is echt een. Ik ben daar ook de laatste tijd veel mee bezig. Omdat ik merk dat het een soort rode draad wordt van het voelen. En ook merken, wat wil ik hiermee? Omdat het vaak ook een soort weerstand is op iets wat ik juist wel heel graag wil.
Ah,
ik had bijvoorbeeld met stories opnemen helemaal in het begin.
Ja.
Nou, echt, alleen als ik mijn telefoon voor mijn hoofd hield, dan fysiek ging ik daar helemaal zo van... helemaal trillen en niet oké. Okay. En ik werd er helemaal rood van. Voordat ik überhaupt iets gezegd had, dan had ik het nog niet eens geplaatst.
Ja, zo bizar, hè?
Dus daar zat zoveel...
Maar het verlangen was dus groter om het wel te
doen. Dat is dus elke keer die afweging ook van ja... Er zat een heel groot verlangen dus ook onder. Want anders had ik dat nooit gedaan.
En oké, dan vind ik het interessant. Wat was dan het verlangen?
Ja.
Dat gaat misschien niet per se over schaamte. Maar dan is het misschien wel interessant om eruit te filteren. Van hey, wat maakt dan dat je schaamte kunt overwinnen? Wat moet er dan groter zijn?
Nou, mijn verlangen om mezelf te uiten.
Ja.
En omdat er zoveel in mij gebeurde. Ja. Al heel erg lang. Wat ik geen ruimte gaf. Zeker ook door een heel stuk schaamte. Omdat ik bang was dat anderen mij zouden veroordelen. Ja. Wat eigenlijk weer mijn eigen oordeel is natuurlijk. Ja. Maar of dat ik afgewezen zou worden. Of allerlei van thema's. Dat soort thema's die daar aanhangen.
Ja.
Die zorgden ervoor dat ik me dus al ging schamen voor dingen die ik wilde doen. Of die
überhaupt nog alleen maar in je hoofd hadden plaatsgevonden. Maar nog helemaal niet in het fysieke.
Nee, en als ik het dan wel echt deed, dan bevestigde dat vooral weer van... Oh shit, ik voel me inderdaad helemaal niet lekker hierdoor. Ik schaam me er ook voor dat ik me daar weer zo over voel. En dan werd dat weer een soort...
Jezus, ja, zo'n vicieuze...
Zo'n soort cirkel, of nou eigenlijk meer een soort downward spiral.
Maar was het verlangen om te delen wat er in jou omging? Waarom was dat verlangen zo groot?
Het is een beetje twee dingen. Aan de ene kant is het een beetje alsof je dus een heel groot vuur in je hebt zitten. Ja. En je probeert dat de hele tijd te containen. Dus dat kost superveel energie. Ja.
En moet er gewoon uit.
Het moet gewoon naar buiten. En ook aan de andere kant wist ik wel, ik heb echt dingen te zeggen. En ik heb echt mensen te helpen. En ik heb echt iets te doen hier.
Ja.
Dat voelde ik heel erg sterk al.
Maar dan heb je dus eigenlijk, als we even inzoomen op die laatste. Ja. Dan is er dus een... dan heb je het idee, door dit te delen help ik ook anderen.
Ja.
En ik denk eigenlijk dus dat dat een remedie tegen schaamte is. Mm. Want wij spraken elkaar vlak nadat ik een trauma 5 dagen achter de rug had. Waarbij ik eigenlijk heel intensief... Niet dat ik enorme trauma's heb, maar dat doe ik zo eens in de zoveel tijd. Omdat ik het zo ongelooflijk verbindend vind om met een groep mensen te zitten en een psychotherapeut. En wij komen om de beurt aan bod met thema's die in ons leven spelen. En we krijgen eigenlijk een kijkje als groep zijnde in hoe zo'n psychotherapeut omgaat met wat daar gebeurt.
Ja.
En wat ik zo ongelooflijk krachtig vond, en dat heb ik al vaker in groepen ervaren, is het gegeven dat op het moment dat je een inkijkje krijgt in iemand, dat de hele groep lijkt wel een soort zucht van verlichting slaakt. Van, ik ben niet de enige. Ik ben niet alleen.
Mm.
En ik kan me zo voorstellen dat dat iets doet. Ook al zit jij daar niet zelf op een bank, maar zie je daar wel iemand op een bank zitten en herken je bepaalde thema's die diegene inbrengt. Dat iets doet met, maar ik ben dus niet gek. Er zijn dus meer mensen die dit soort gevoelens hebben, of dit soort gedachten hebben, of dit soort situaties hebben meegemaakt.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat jij met jouw filmpjes en delen wat jij deelt, en dat zijn ook vaak tranen of emoties waar je mee te maken hebt, dat eigenlijk je grootste misschien wel wens ermee is, dat je dus een ander een inkijkje geeft in best wel kwetsbare dingen van jezelf.
Ja. En ook in dus inderdaad het verbinden van, iedereen is dit nu een beetje zo naar beneden aan het duwen en weg aan het stoppen. Maar ik heb dus zelf inderdaad ook ervaren in groepen waar ik dan kwam of in mijn systemische werkopleiding. Ja. Het moment dat je juist het opengooit en dus door die... Je moet even door zo'n oncomfortabel stuk schaamte of whatever het dan is heen.
Ja.
Omdat het heel kwetsbaar voelt om jezelf zo open te delen.
Ja.
En het is zo verbindend.
Maar merk jij die verbinding ook?
Zeker.
Want ik kijk ernaar, maar ik reageer. Ik doe misschien wel eens een hartje of zo. Mm. Maar krijg je reacties van mensen? Dus ik zit even naar mijn eigen aandeel te kijken. Dat ik denk, grappig. Ja, ik kijk wel die filmpjes. Mm-hmm. Ik vind er oprecht niet zoveel van. Als in, dat ze dat doet. Of wow, dat ze dat doet. Eigenlijk ben ik redelijk neutraal aan het kijken, merk ik, naar mezelf. Maar wat ik volgens mij jou net ook wel... Ik heb wel het idee dat dit heel erg oprecht is. Dus dit is gewoon echt... Oh, nu gebeurt er iets. Ik pak mijn telefoon en ik deel dit. Mm. Tenminste, zo komt het op mij
zeker,
over.
Zeker, ja, zo gaat het ook precies.
Maar ik zou dat dus zelf niet snel doen. Dat is dus het interessante. Ja. En dat, ja, dat hoeft ook niet. Hoeft dat denk ik ook niet.
Niet iedereen hoeft het te doen. Maar,
ik snap dus wel de beweegreden.
Ja, en wat dus wel ook interessant hieraan is, is dat ik dus daardoor ook heel veel schaamte van anderen merk. Want je zei net, krijg je er iets op terug of merk je er iets van? En ik krijg er vaak pas iets op terug na heel erg lang.
Oh,
dus er zijn mensen die me dan uiteindelijk een bericht sturen een keer. Ik volg jou al een hele tijd.
Ja.
En ik, om wat voor reden dan ook, dat ze dan wel durven of dat er dan echt het verlangen groot genoeg is dat ze ook naar mij uitreiken, zeg maar.
Dit is zo grappig wat jij nu zegt. Sorry, ik onderbreek. Ik word enthousiast. Nou, ik zat hier gisteren met een vriendin aan tafel en dat was iets een heel andere situatie. Maar die zei eigenlijk, het is een heel relaxed mens. Die zit hier en die is zo ongelooflijk zichzelf. Mm-hmm. Dat ik denk, jezus, wat prachtig is dat toch om te zien. En zij staat met regelmaat, nou je bent hier in het Gooi, op een meer dan Goois schoolplein. Waar iedereen er gelikt uitziet. En dan komt zij daar aan. En zij ziet er superleuk uit, maar niet gelikt. En niet in mantelpakjes en niet strak in de make-up en op hoge. Allemaal niet. Nou, dat vind je hier wel hoor. En zij doet daar niet aan mee. En ik zei, ik doe daar zelf ook helemaal niet aan mee. En ik sta ook met regelmaat op een ander Goois schoolplein. En ik koppelde aan haar terug. Ik zei, ik vind dat soms zo, nou niet intimiderend, ik zei eigenlijk gewoon vervelend. Ik heb het idee, jongens, cut the crap, weet je wel, dat.
Ja.
En toen zei ze, oh ja, dat snap ik wel. En ze zegt, ja, eigenlijk doe ik er niet zoveel mee. Ze zegt, weet je Helene, ik zie het eigenlijk als een soort uitnodiging, als ik dat kan, aan anderen om ook lekker dat te laten zien. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wat jij nu ook doet.
Ja.
En waar mensen dus op reageren. Het is eigenlijk een uitnodiging om misschien wel met je eigen schaamte of dingen in contact te komen.
Ja, en ook om met je eigen waarde en gewoon wie je helemaal zelf bent in contact te komen. Ja. Dat is wel echt mijn kern ook in wat ik doe en wat ik dus de hele tijd voel dat ik hier te doen heb. En het is grappig dat je dat inderdaad zegt, want ik zei een tijd geleden tegen, ik was met een vriendin aan het appen en die zei, je moet weer eens wat gaan verven of gewoon even schilderen, even wat doen om te kijken wat
creatief,
er eigenlijk in je
zit. Creatief, of een muur in je huis schilderen.
Nee, wel creatief. Ja, gewoon op papier.
Ja.
En want ik gebruik al veel krijt en dingen en zo om gewoon lekker mezelf te uiten. Maar met verf is altijd weer anders. Ja. Want het is heel ander materiaal natuurlijk. Dus ze had wat vragen naar me gestuurd. Ook een projector-achtige dingen. Fantastisch. Ze zei, ja, even dit onderwerp en dat onderwerp en dat onderwerp. En dan kijk maar wat er gebeurt. En toen had ik dus een van die tekeningen of verfdingen die eruit komen, was dat ik in het midden stond. Ik was een stip met heel veel kleuren. En je had helemaal daaromheen, verder omheen, had je een soort cirkel met allemaal zwarte vierkanten.
Ja.
En mijn energie die vanuit mij, zeg maar, in het midden naar buiten straalde, daar kwamen mensen op af.
Ja.
Of andere vormen dan. Ja. Maar. En die verkleurde daardoor ook een beetje.
Ja.
En doordat zij weer een beetje verkleurde, konden zij weer naar andere mensen dat
doorgeven.
Dit
doet mij dus weer denken, volgens mij heb ik dat al eerder tegen jou gezegd, dat we eigenlijk allemaal de verantwoordelijkheid hebben voor, wij vertegenwoordigen als alle mensheid van de wereld, als je die pakt, zeg maar. Zijn wij met elkaar één lichaam? Zo zie ik dat wel eens. En jij bent als mens één cel in dat lichaam.
Ja.
En hoe schoner jij je cel weet te houden, hoe meer jij daarmee ook cellen in jouw buurt positief kan. Dat is een heel gekke metafoor
misschien. Nee, ik snap dit precies.
Maar daar moet ik me dit aan denken. Ja, als jij die tekening zo schetst, denk ik, hoe schoner jij en hoe zuiverder, denk ik ook wel, jij kunt zijn, hoe groter de uitnodiging naar anderen om daar op mee te liften of dat ook te laten zien. Of,
ja.
En in dat opzicht, als we hem dan weer terugtrekken naar schaamte, denk ik dat het heel mooi zou zijn om dat wat vaker gewoon te bespreken met elkaar.
Mm-hmm.
Het erover te hebben van ik schaam me gewoon, merk ik, heel gek wat hier, weet je, zoiets.
Ja.
En net als schuld ook, weet je, heb het erover met elkaar en krijg door dat het echt dingen zijn die elk mens kent. Mm-hmm. Het zijn universele thema's als je mens bent.
Ja.
Volgens mij heeft een hond er niet zoveel last van. Maar ik dat weet niet in nou nog. Kan trouwens ook weet trouwens ook niet. Maar het is, ik denk dat het als mens dat het heel verbindend kan zijn om het juist erover te hebben. En het door te krijgen dat je niet enig bent.
Ja.
Want ik heb ook, als ik dan nog weer even terugga naar die trauma vijfdaagse die ik heb gevolgd. Daar was een vrouw die last had van toxische schaamte.
Mm.
En dat is eigenlijk, kijk, schaamte is ook best wel een gezond ding. Hè? Het hoeft echt niet allemaal verschrikkelijk en ongezond te zijn. Het zorgt er ook voor dat je een moreel kompas ontwikkelt. Dat je het doorkrijgt. Je veiligheid, dit wel, dat niet. Precies. Dus het levert ook wat op. Het is er niet voor niets. Maar toxische schaamte neemt zulke grote vormen aan. Dat je eigenlijk, kun je dat zien als een soort van kind dat gestraft is en in de hoek blijft staan en daar uit zichzelf niet meer uit durft te komen.
Ja.
Dus die echt uitgenodigd moet worden om daar weer uit te komen. Mm-hmm. En toen ik dit hoorde, want dat werd me toen verteld, toen dacht ik, wow, hoe je schaamte op kan lopen in het leven of in de opvoeding, in je groot worden. En hij zei toen iets heel interessants, wat ik denk dat de moeite van het delen waard is, ook in deze podcast. En dat was, als je een kind langer dan 90 seconden in een schaamtereactie laat zitten, dat je dan dus eigenlijk een bijdrage levert aan dat gevoel van toxische schaamte. En het is echt niet gezegd dat als dat 5 keer gebeurt in jouw jeugd, dat je dan dus toxische schaamte
forever
hebt.
Forever verpest bent.
Nee, hou op, schei uit, want we hebben allemaal onze dingen. Maar ik dacht wel, als moeder vond ik het zo ongelooflijk goed om dit te horen.
Ja.
Dus ik denk, want schaamte is iets wat we van onszelf al hebben. En we kunnen daar als opvoeder zo'n tandje nog bovenop doen. Door het nog een keertje te benadrukken. En het ook langer te laten duren dan eigenlijk nodig is. Mm-hmm. Dus die 90 seconden vond ik echt een heel fijn, concreet handvat. Als in, nooit langer dan dat.
Ja. Dit is ook zo belangrijk voor leerkrachten om te weten.
Ja?
Want superleuk dat je op de PABO leert hoe je een rekenles moet geven. Maar
breek me de bek niet op als we daarover gaan.
Dit is waar het over gaat. Ja. Als we het even over zeg maar schaamte hebben en schuld en hoe dat allemaal zit. En je dus weet als mens of als leerkracht of als moeder, of het maakt niet uit welke rol je hebt. Maar ik had het hier ook over met een date laatst. Dit was heel interessant, want jij had het vorige keer tegen mij gezegd. En toen hadden we het over een onderwerp en toen, het kwam op een beetje op schaamte of hij voelde zich ergens schuldig over dat hij iets gezegd had. Toen zei ik, niet langer dan 90 seconden, want dan gaat het erin zitten. En dat werd een ding over tijd, zeg maar, werd een ding van open naar elkaar zeggen van, even inchecken van, ben je wel oké? Of neem je het nu helemaal in je, neem je het helemaal in je, zeg maar.
Ja.
En toen dacht ik, maar dit zou ik met kinderen, dat zou je met iedereen moeten doen. Gewoon als je weet dus van elkaar dat het concept schaamte zoiets is en dat is, kijk, 90, 92 seconden, het boeit echt niet. Maar voor je idee even 90 seconden. Ja. Dat je dus daardoor checkt, doe ik nu iets wat hier aan bijdraagt?
Ja.
Of kan ik hier iets in doen? Ja. Of is het even van jou? Dat kan ook.
Ja, precies, dat kan ook.
Je hoeft niet altijd iets te doen. Maar
dat kan ook.
Daar bewustwording op hebben is zo openend.
Ja.
En dat was ook echt een ingang voor heel veel andere open gesprekken.
Ja.
Dus dat vond ik zo mooi.
Want wat vind ik prachtig. Want je hebt dus je hebt iets heel concreets in handen. Zeg maar.
Ja.
Iets waarvan je je echt kunt meten. Hè? Want daar hebben we het onderwijs behoefte aan. Kunt meten van, draag ik nog bij? Is dit nog gezond? Of gaan we eigenlijk nu richting shaming? En dat wil je helemaal niet. Dat is niet. Ik geloof niet dat iemand, daar ben ik misschien te naïef in. Maar ik kan me niet voorstellen dat iemand bewust iemand anders dat toxische schaamtegevoel wil bijbrengen.
Nee.
Wat ik er zo heftig aan vond, want ik heb daar dus iemand gezien die last heeft van die toxische schaamte, is eigenlijk dat je dus altijd voelt dat je een buitenstaander bent in welke groep je ook komt. En nou denk ik dat meer mensen dat gevoel kennen, dat het niet allemaal terug te voeren valt op die toxische schaamte. Maar hier was dat wel het geval. En eigenlijk zei die psychotherapeut ook, weet je, iemand die hier last van heeft, die kan jou bijvoorbeeld ook niet aankijken. Maar die lukt ook bijna niet om zichzelf goed aan te kijken in de spiegel. En die moet je dus eigenlijk elke keer uitnodigen om erbij te komen. Omdat vanuit eigen beweging, dat lukt gewoon niet. Dat is, de schaamte is zo groot dat ze dat niet voor elkaar krijgt. Dan dacht ik, wow, hoe heftig.
Ja.
Vond ik zo, en vooral omdat ik het heb gezien. Ik heb haar gezien. Ze kon, het lukte niet om aan te kijken. En natuurlijk lig je dan extra open. Hè? Dus je leert ook met dit soort dingen omgaan. En in volwassenheid vind je er echt wel je wegen in.
Maar je bent daar wel ook in een omgeving die zeg maar ideaal is. Voor zover het ideaal kan zijn. Ja. Met mensen die dus jou begrijpen.
Absoluut.
Voor zover dat kan allemaal.
En dus, ik heb het dus zelf ook even meegemaakt. Ik heb daar de eerste sessie gehad.
Ja.
En ik zat naast hem op de bank. In een groep mensen die ik nog niet ken. Ik was de eerste die uitnodigde naar voren. En hij zei, oké, kijk me even aan. Ik kon hem niet aankijken. Ik denk, oh. En blossen gewoon. En dan af en toe zo'n blik. Ik denk, wat gek, wat gebeurt hier nu? En ik kan er nog steeds de vinger niet op leggen. Maar ik heb daar dus echt weer even dat stukje schaamte gevoeld.
Ja.
En dat is heel gek. Het is heel iets, het is een wonderlijk fenomeen. Maar ik denk wel dat we hem allemaal kennen. Ja. Net als liefde natuurlijk.
Precies,
maar dat we hem allemaal wel weten. En wanneer heb jij je voor het laatst geschaamd?
Oeh. Van het afgelopen weekend nog. Toen ik had systemisch werkopleidingsdagen. En we hadden een oefening gedaan met je verlangen. Je zat met in tweetallen.
Ja.
Dus ik zat tegenover iemand en die representeerde mijn moeder.
Ja.
Diegene wist dat niet, maar het ging even om de intentie. En ik moest mijn ogen dicht doen naar mijn verlangen naar verbinding, zeg maar, gaan. Zoals ieder mens dat heeft, ieder kind dat heeft. En dan uitreiken. Dus ik moest letterlijk mijn handen naar voren doen. Ja. En degene die mijn moeder representeerde, die moest dan... Nou ja, er waren 4 opdrachten. 1 keer mijn handen wegslaan.
Oh.
1 keer, zeg maar, langs mij kijken.
Die is ook heftig.
Ja.
Zo.
1 keer aan mijn polsen trekken. Dus zeg maar naar haar toe trekken. En de laatste keer was dan haar hand onder mijn hand. Dus zeg maar mij dragen.
Ja.
En... ik was daar dus al bewust van, want ik wist dat we die oefening gingen doen. Ik weet ook gewoon wel hoe ik zelf in elkaar zit en hoe mijn relatie in elkaar zit. Dus ik had een soort van een verwachting van whatever er gebeurt, ik laat het gebeuren. Maar dit kan best wel eens intens worden. Ja. En wat ik heel snel doe is dissociëren. Dus ik ben weg.
Uitloggen.
Gewoon helemaal uit. Dus ik was ook vooral bezig met whatever er gebeurt, ik moet in mijn lijf blijven.
Ja.
Dus we gingen die oefening doen en echt al bij de eerste... Ik voelde al zo'n spanning om überhaupt uit te reiken.
Ja.
En toen schaamde ik me dus toen al, terwijl iedereen deze oefening aan het doen was. Ja. En ik wist dat iedereen er oké mee was. Dus zeg maar rationeel was er geen verklaring. Nee. Maar ik schaamde me al omdat ik wist dat degene die tegenover mij zat, mij zag.
Ja.
En ik nog niet uitreikte. Ja. En ik voelde zo van, ik vind dit zo eng om uit te reiken nu. Dat ik me alleen al daarover ging schamen.
Ja. Ja, dat.
En toen moest zeg maar de oefening nog beginnen eigenlijk. Ja. Maar het mooie daarvan is wel dat ik dus er doorheen kon gaan. Omdat ik dus ook zo bewust ervan was. En ik dus heel bewust die dag ook in was gegaan. Van, maar het gaat mij niet uit wat er gebeurt. Maar het gaat me vandaag om in mijn lijf blijven.
Ja, vet.
Dus ik reikte uit. Zij sloeg mijn handen weg. Ik gaf al heel snel op. Nou, herkenbaar patroon.
Ja.
Dat raakte al heel veel in mij ook. Dat langs me heen kijken inderdaad ook. Toen merkte ik nog meer dat ik er eigenlijk van dicht ging gewoon. Van oké, laat maar. En dat dragen van zeg maar alleen al mijn handen dus op haar handen leggen. Dat was zo mooi en bijzonder. En ik was daar nog zo door geraakt daarna. En ik durfde dus niet helemaal toe te staan om dat helemaal te voelen.
Oh ja.
Dus ik zat in de pauze nog even
alleen. Want, weet je
alleen.
Waarom?
Ja, ik vond het zo... eng, want ik voelde, er komt zoveel emotie uit mij als ik dit helemaal toesta. Ja. Ik weet niet of ik dat durf.
Nee.
En again, rationeel, deze groep mensen is echt fantastisch. Ja. Ik voel me zo fijn en veilig daar. En toch lukte dat niet helemaal.
Ja.
En dan was het dus de hele dag door nog, bleef het soort van in me zitten van... Ja, we hadden daarna nog een gedicht geschreven en ik dacht, ja, maar dan ga ik nu niet de ruimte nemen om dat nu voor te lezen, want anderen mogen ook een keer. En toen ging ik me weer schamen over het feit dat ik me daar... het bleef de hele dag zo'n thema, totdat ik aan het einde van de dag de laatste opstelling deed er toen. En toen dacht ik, oké, maar het is nu zeg maar now or never.
Ja.
Ik moet nu gewoon voor mezelf, in ieder geval, moet ik dit nu even gewoon laten. Toen deden we nog een opstelling over je ouders aannemen. Dus echt met hun schuld en wat het hun gekost heeft en wat het mij gekost heeft. En dat het zo moet zijn.
Ja.
En toen merkte ik dus eigenlijk voor het eerst dat ik in mijn lijf kon blijven.
Wow.
En dat raakte dus, nou, precies wat ik al wel verwacht had, maar dat raakte zoveel. Dat ik echt zo in... de armen van die representanten echt heel erg hard heb gehuild.
Ja. Ja.
En wat ik dus heel erg grappig daaraan vond, is dat ik de hele tijd me heb geschaamd, alvast in het
voorafgaand.
En het moment dat het was, voelde het zo heerlijk.
Ja, dat.
Ik heb geen seconde meer schaamd of iets wat erop lijkt gevoeld. Dus ik schaamde me meer voor het idee.
Ja, ik zit te denken. Want
dan
ik heb,
dit echt.
Sorry, ik word zo enthousiast van wat je zegt. Omdat ik het... Hier, sorry, ga ik. Voel ja. me schuldig.
Zo klein kan het al zijn.
Ja. Maar nu zitten we er even op, hè? Ja, dat is grappig. Nee, ik wilde zeggen... Ik heb even mijn aantekeningenboekje ook van... hier is schaamte ontwikkeld in het tweede levensjaar. Want in het eerste levensjaar krijg je eigenlijk 90% positieve feedback. Dus dan is eigenlijk alles wat je laat zien. Oh, je kan omrollen en je kan kruipen. En hij loopt. En lekker eerste hapje van je taart. En dan begint eigenlijk het opvoeden. En dan ontstaat dus ook schaamte. Dat vond ik ook wel interessant.
Ja.
And people in a shame response cannot connect anymore. Je zit in deze reactie in een vergrootglas. Dus je ziet alles wat verkeerd is aan jezelf.
Ja.
Als ik jou dan ook zo hoor, dan denk ik... Oh, die intensiteit van dat gevoel is dan zo groot.
Ja.
Oh, en zo herkenbaar, dit.
Ja, en het is ook wel een soort van alles overpowering of zo. Want het is de hele tijd aanwezig.
Ja. Nee, maar dat is het. Het legt volledig lam.
Ja.
Dat zegt hij ook. Je zit in deze reactie eigenlijk onder een vergrootglas.
Ja.
Dus je kan eigenlijk alleen nog maar op die manier naar jezelf kijken. En rationeel, wat je zegt. Ja, rationeel weet je echt wel, de groep is veilig. Het kan hier. Maar op de een of andere manier neemt het zo over.
Mm-hmm.
Zo'n heftig gevoel. Hey, en hoor jij nu ook, in het voorbeeld wat jij zegt, die koppeling met schuld ontstaan of niet?
Hoe bedoel je?
Nou, zie jij nu ook, je noemt dit voorbeeld van die groep. En ja, ik laat eerst de anderen maar.
Ja.
Okay, weet je dat? Komt dat ook voort uit schaamte? Of komt dat voort uit een soort... Of zit daar een schuldreactie in? Ik zit te denken wat die koppeling tussen die twee is.
Ja, er zit sowieso iets onder van schuldig voelen om die ruimte in te nemen.
Ja. Ja, oh ja. Grappig.
Dus het heeft heel erg met geven en nemen ook te maken. Ja. Van, kijk, geven is echt mijn makkelijke...
Ja.
Geven gaat makkelijk af.
Ja.
Maar nemen
vind
ik een stuk lastiger. Omdat ik me dan heel snel ook schuldig voel van... Voor de ruimte die ik inneem. En voor alles wat ik krijg. En mag dat dan? En zo.
Ja.
Terwijl ik ook dus heel goed weer rationeel kan bedenken. Oké, maar het is inderdaad een soort loop. Het heeft met elkaar te maken. Hoe meer ik kan nemen, hoe meer ik ook weer kan geven.
En wat ik dan interessant vind is... Ik ben inmiddels op een punt in mijn leven dat ik niet vrij ben van schuld en schaamte. Verre van zelfs.
Niemand is dat.
Nee. Maar meer dat ik wel weet, daar is hij weer. Mm. Hè, ik kan het hier hebben als ik bijvoorbeeld een weekend lang 2 avonden achter elkaar iets ga doen. En het klinkt heel stom, maar misschien herkenbaar voor sommige mensen. Dat mijn man dan dus hier thuis is en 2 avonden die kinderen met koken en in bed leggen. Dat kan helemaal prima. Hij is weken alleen met ze. Dus het is helemaal niet dat hij dat niet kan. Maar dan denk ik, ja, maar dan heeft hij dus niet ergens een vrij moment. Terwijl hij ook al de hele week werkt. Zo denk ik dus voor anderen. Dus ik ga het eigenlijk ook al invullen. Of het nou mijn man is of mijn moeder, dat maakt trouwens niet uit.
Nee.
Hoor. Dus er zit geen genderding in. Dit gaat echt over, ik voel dat ik dan eigenlijk te veel ruimte inneem.
Mm-hmm.
En dat zorgt ervoor dat ik het eigenlijk niet eens durf te zeggen. Zo van, joh, ik ben dat weekend 2 avonden weg. En sterker nog, dat loopt soms zo ver op dat ik het pas op de dag zelf... Oh ja, vanavond ben ik er niet, hè?
Ja.
Omdat ik blijkbaar dus... Maar er zit ook een soort angst voor de reactie in.
Mm-hmm.
Herken je dat?
Ja, en dat heeft daar alles weer mee te maken. Ook met het hele schaamte ding van...
Ja.
Ja, dan stel ik het maar uit. En dit is precies wat er dus in schoolteams ook heel veel gebeurt.
Ja.
Waar zoveel gedoe door ontstaat. Wat ik dan opmerk als ik door een school loop.
Ja.
Er zijn zoveel dingen die we dan maar niet zeggen. Omdat we sowieso al zelf dus een heel verhaal bedenken. Van ja, maar ik denk dat die daar ook niet op zit te wachten. Want dat is net wat je zegt. Ja, je man vindt het waarschijnlijk gewoon prima. Maar
in je
hoofd heb je dan al bedacht van... Ja, maar dat is ook niet eerlijk. Of whatever reden daar dan achter zit. Maar dus je vult het in.
En het interessante is... Alles is projectie. Dus dit
gaat
niet over mijn man die dit vindt. Dit gaat over dat als hij dit zou doen, dat ik dat waarschijnlijk zou vinden.
Ja.
Dus als hij 2 avonden in een weekend zegt, yo, ik ben er niet. Dat ik zou zeggen, ja, en ik? Waar is mijn vrije moment? Want daar heb ik ernstige behoefte aan. Dus ik projecteer wat mijn verlangen is eigenlijk op hem. En verwacht dat hij op die manier reageert.
Ja, en door het dus niet te doen. Door het dus uit te stellen en het op het laatste moment te doen. Want ik herken dat ook zeker weten. Dan... creëer je dus eigenlijk voor jezelf super lang een soort naar gevoel.
Heel?
En voor die ander. Want ja, als jij het gewoon gelijk 2 weken geleden had gezegd, was er niks aan de hand geweest.
Ja.
Maar nu wordt het ineens een ding.
En komt lading op.
Dat is dus ook precies wat ik in schoolteams zie gebeuren. Dus dat is een super leuke vergelijking.
Ja.
Dan is het ineens wordt er gezeur en dan ontstaan die eilandjes van... ja, maar zij doet altijd zo laat. Of,
ja.
En dan ontstaat oordeel en dan word je niet meer echt een team.
Nee.
Dan gaat alle aandacht dus daarnaar, omdat je dus die verbinding kwijt bent. Ja. En wat er dus voor nodig is om die verbinding weer terug te brengen... is die openheid alles op tafel gooien.
Nou, en ik denk ook dat. En ik denk ook om de dingen niet altijd inhoudelijk aan te vliegen... maar veel meer vanuit structuur. Wat wij eigenlijk nu doen... We hebben het niet per se over inhoudelijk wat er in schoolteams gebeurt... maar wel over wat er in structuur in schoolteams kan gebeuren. Mm-hmm. En ik zie mensen heel vaak in de inhoud verzanden.
Ja.
Snap je wat ik zeg?
Zeker.
En dat is zo, dat is zo'n grote valkuil...
Ja, het is het verschil tussen de onderstroom en de bovenstroom.
Ja.
Dus je hebt in de bovenstroom is het allemaal wat je zegt en wat je doet, zeg maar. Maar er zit nog een onderstroom onder van wat je echt vindt en voelt.
Ja.
En in scholen gaan we vaak op de bovenstroom van... oh, maar er moet ook een warme truiendag organiseren. En het rekenaanbod moet ook groter en belangrijker. En de resultaten vallen tegen. Ja. Dat zijn allemaal dingen die in de bovenstroom zitten. Terwijl
het vloeit uit de onderstroom voort, zeg maar. Dus en, die moet je helder hebben.
Je grond is, zeg maar, niet vruchtbaar.
Nee.
Ik was pas
Ik snap aan het tekenen. Wat je zegt.
Ik was gewoon lekker relaxed. Ik vond dat ik heel veel had moeten werken. En er kwam niet echt iets uit. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga lekker even op mijn iPad een keer tekenen.
Ja.
Vind ik helemaal ontspannen. En ik had echt binnen een uur een tekening gemaakt. Ik zal het straks laten zien, maar dat kan je in de podcast niet zien. In het midden staat een boom. En dat is dus ook verdeeld in, zeg maar, de bovenkant van de boom is de bovenstroom en de onderkant is de onderstroom.
Ja.
Wat we altijd doen, is aan de bovenkant kijken hoe gezond het is en zo. En dingen doen om het beter te maken. Ja. En daar wil je de vruchten plukken. Maar wat je te doen hebt, is eerst, of ook... zorgen dat de wortels goed zijn en dat het daar genoeg, dat de grond gezond is en dat het vanuit daar stevig staat.
Ja.
En als je daaraan werkt, dan kun je uiteindelijk die vruchten plukken. Ja, dat is een soort resultaat.
Ik vind dit dus zo evident. En als ik dan ook kijk, als we dan toch heel even, mogen we het heel even over onderwijs
hebben? Ja, zeker.
Als ik dan kijk naar onderwijs en ik, mind you, niets makkelijkers dan vingers op zere plekken weg, hoor. Dus dat vind ik eigenlijk eigenlijk vind ik dat not done.
Ja.
Maar ik heb ook meteen een oplossing. Ja. ik vind het zo ongelooflijk zonde wat jij eigenlijk ook zegt. De rekenopbrengsten moeten wel... Mijn man die werkt al 30 jaar, staat hier voor de klas.
Ja.
En die werkt nu op een heel leuk basis, Montessori basisschool hier in Huizen. En daar heerst dan ook de op van, de rekenopbrengsten moeten hoger.
Ja.
En hij zegt, dus dan moeten we met de hele klas... hebben een tweede rekenmethode aangeschaft. En de hele klas moet mee en nog meer. Hij zegt, dit is toch echt... Hoezo? Waarom doen we het op die manier? Waarom zijn de rekenopbrengsten misschien wat laag? Wat, hè, als je dan hebt over de onderstroom...
Ja.
Wat maakt dat kinderen... En dan kom je uit op dingen als... hoe leuk is het om keer op keer achter een boekje... en dezelfde opgave en nog een keer dezelfde opgave... Waarom gaan we niet met die kinderen naar buiten? Gaan we real life met rekenen, met dit soort dingen aan de slag? Weet je, voor mij is het zo evident dat we eigenlijk onderwijs in een hoek hebben geduwd... waar de lol er een beetje van af is gegaan. Terwijl ik denk, breng je plezier terug in leren... door het zo natuurlijk mogelijk vorm te geven... door de nieuwsgierigheid van kinderen te volgen... dan heb je geen last van rekenopbrengsten die te laag zijn.
Nee.
En daar durf ik echt mijn hand voor in het vuur te steken.
Nou,
natuurlijk heb je...
Samen?
Ja? Ja.
High five.
Oh, ja.
Ja. En vind... ook, want het zit op
en
het
leerlingniveau. En daar, als je hebt de verschaamte... Sorry.
Ja, nee.
Als je hebt de verschaamte... dan blijven we vervolgens maar hameren op een kind... wiens rekenopbrengsten te laag zijn. En nog in de bijles. En in de RT. En nog thuis met ouders. Dat ik denk, je hebt het over een kind van 8. En die zit nu op 3 verschillende manieren. Is die extra, zijn we aan het benadrukken wat nog niet lukt.
Mm-hmm.
Wat doet dat met het kind?
Oké, nu wil ik even de parallel trekken naar dit. Naar leerkrachten.
Ja.
Want echt 100.000% eens met wat je zegt over leerlingen. En stel je voor dat je hetzelfde zou doen voor leerkrachten.
Ja, maar daar begint het allemaal.
Ja. Echt mind blown.
Ja.
Ik denk dat daar... nog meer de sleutel ligt, zeg maar de ingang ligt.
Ja?
Want ik ben er 100.000% van overtuigd dat het inderdaad precies is zoals je zegt. Waarom gaan we zo op die resultaten hameren? Waarom kijken we niet naar hoe het gewoon leuk kan? Want vanuit de intrinsieke motivatie die je niet kan forceren...
Dat is echt zo zonneklaar. Die kun je niet
forceren.
Oh.
Maar je moet ook een leerkracht hebben die van zichzelf weet...
Ja.
Oké, waar heb ik eigenlijk behoefte aan? Wat zijn eigenlijk mijn talenten? Hoe kan ik echt een leerkracht zijn die... iets kan bieden in plaats van alleen maar mezelf dus weer in dat hokje te proppen van... ja, maar ik moet nog zoveel van die rekenmethode. Of ja, maar ik moet nog zoveel van de vergaderingen. Of...
Nou, en dan komt het volgens mij allemaal neer op levenshouding. Dus wie ben ik? Wat vind ik leuk om te doen? Waar word ik blij van? Ook wat zijn je valkuilen misschien? Maar vooral eerst inzetten op dat stuk. Maar wie ben ik eigenlijk? Welke waarden heb ik? Welke overtuigingen helpen mij? En welke zijn misschien wat minder helpend voor mij? Heb ik dat eigenlijk überhaupt in kaart van mezelf? Want wat is de reden dat heel veel leerkrachten het blijven doen zoals ze het gewend zijn?
Want en uitvallen.
Ja, precies. Ik denk dat een deel daarvan terug te vinden is in het gevoel van controle en grip. En het idee dat je in ieder geval alle vakjes hebt kunnen afvinken.
Ja.
Maar de vraag is dat onderwijs zoals je het ooit had bedacht onderwijs te gaan? Tenminste, voor mij was dat het niet. Ik heb dat ook nooit gekund op die manier.
Nee.
Ik heb dat nooit gekund. En het interessante, ik heb met veel leerkrachten gewerkt. Dat ik ook merk dat een heleboel leerkrachten het eigenlijk ook niet willen op die manier. Ook voelen dat dit onderwijs is niet hoe ze het eigenlijk willen. En dat we dan, komt het eigenlijk altijd terug op, maar wie ben jij dan als mens? En wat wil je meegeven? En wat vind je belangrijk? En hoe kun je vanuit daar veel meer je onderwijsvorm gaan geven?
Ja.
En dan komt, het in mijn, jij noemt het denk ik de wortels van de boom. Ik heb het over levenshouding.
Ja.
Dit is eigenlijk hetzelfde. En dat proces noem ik altijd heel boeiend. En heel, heel interessant om te onderzoeken. En als we het hebben over schaamte en over schuld, dan denk ik ook, laten we het boeiend, als iets boeiend zien. Als zie iets, hè? Ik zie al die dingen bij mezelf altijd. Oké, ik leg dit, er gebeurt iets heel interessants nu bij jou. Jij doet het letterlijk, jij zet je telefoon erop, jij filmt het van, hè? Jij neemt ons mee daarin. Ik leg het dan, doe dat wat meer voor mezelf. Ik leg het soort van onder de vergrootglas, onder de loep. Ik ga er eens even naar kijken en ik zie het als iets interessants. Een soort chemische reactie die er in mijn lijf plaatsvindt. Wat maakt dat ik zo reageer? Waar zit hem dat in? En op het moment dat we dit soort reacties kunnen zien als iets interessants.
Ja.
Als iets boeiends. Van wow, ik kom weer iets van mezelf te weten. Dan komt ook minder dat eigen oordeel er nog eens overheen. Want dat verstevigt eigenlijk een gevoel van schaamte of schuld. Ik doe het niet goed. Oh, ben ik toch ook een sukkel? Weet je, dat soort dingen. Ja. Die zweep die je er zelf ook nog eens overheen ramt. Terwijl volgens mij is dat vrij eenvoudig op te lossen. Door het te zien als iets interessants bij jezelf.
Ja, en dit is precies wat ik dan vat in mijn blik van oneindige mogelijkheden.
Ja.
Het gaat er zo erg om, oké, als je dus vanuit die nieuwsgierigheid gaat kijken naar jezelf en ook naar de wereld om je heen, maar gewoon inderdaad kan zien van, hé, dit is interessant wat er gebeurt.
Ja.
Kijken wat er dan met je gebeurt, dan zijn er ineens zoveel dingen mogelijk.
Ja.
Want het voelt altijd alsof je
het in een soort, de zelf opgeworpen drempel weg.
Ja, het voelt alsof je vastzit.
Ja.
En alsof je, ja, ik wil het wel anders, maar ja, ik weet ook niet goed hoe.
Ja.
En ja, het is ook niet heel belangrijk dan. Dan kom je in zo'n soort mood terecht waar veel leerkrachten in zitten.
Ja.
En dan ineens denken, dit is wel heel gek dat ik nu met een burn-out thuis zit. Ja.
Maar dan vind ik het wel interessant als ik dan even de... Kijk, want op heel veel gebieden lukt het me om er zo naar te kijken.
Ja.
Maar er is ook één gebied in mijn leven, namelijk mijn gezondheid.
Mm-hmm.
Waarbij de schaamte groter is dan toch de wil om in actie te komen. Dus dan moet er echt iets heftigs gebeuren, wil ik er iets mee gaan doen.
Ja.
Dus een stuk hypochondrie in mij, vermoed ik. Maar hoe ga je daar dan mee om? Want dat vind ik interessant. Als het de schaamte zo lam legt...
Ja.
Dat de actie echt uitblijft.
Nou, ik denk dat daar een heel
groot stuk zit
in hulp kunnen aanvaren. Of zeg aanvaarden. Dus je hoeft niet alles alleen te doen.
Nee.
Zeg ik net zo hard tegen mezelf trouwens. Maar,
je moet het wel zelf doen, maar je hoeft het niet alleen
te doen. Ja, precies. Dus sowieso hoef je niet alles te fixen. Want er mogen ook gewoon onderdelen in je leven zijn waar je nu nog even lekker in zit.
Ja.
Ook al weet je dat je in de ideale situatie daar misschien wel iets mee zou doen, maar...
Maar qua gezondheid vind ik dat weer een andere. Want ik snap dat wel mentaal. En dat je echt nog niet alleen maar bol hoeft te staan van helpende overtuigingen. Dat je je waarde...
Ja.
Weet je, dat hoeft allemaal niet. Je bent work in progress. Maar ik vind qua gezondheid... Dat licht ik daar even één ding uit wat ik dus zelf heel erg herken. Als je dat niet aanpakt, kan het ook van kwaad tot erger gaan.
Ja, maar is dat niet met alles?
Nee, dat is met alles. Maar op de een of andere manier vind ik gezondheid. Daar komt ook de dood bijvoorbeeld om de hoek loeren.
Mm.
Snap je wat ik zeg? Dus daar komt ineens een hele groot...
Systemisch thema. Systemisch thema.
Ja, nee, sowieso. Sowieso.
Ja.
Dat is het. Mijn vader overleed toen ik 4 was. Mm. Dus dat deze angst er zit, dat is een gegeven.
Ja.
Tegelijkertijd zou het me zo'n cadeau lijken aan mezelf als het me lukt om voor beide... Ik denk dat het angst is, maar er, gekoppeld aan schaamte... te kunnen gaan en dingen wel aan te pakken. Gewoon dingen aan te kijken. Ja. Maar ik vraag me wel af, wat is daarvoor nodig?
Ik denk dat dit wat je nu doet de eerste stap is. Of een van de... Alleen al het benoemen.
Ja, maar toch, dat stadium van benoemen ken ik.
Ah, kijk, maar dan is dit nu je comfortzone. Dus wat is de volgende? De volgende, zeg maar... Je wil natuurlijk niet helemaal gelijk jezelf weer lam leggen de andere kant op. Dus Dat is sowieso het ding met schaamte en met uit je comfortzone gaan. Ja. Je hebt een comfortzone en mijn comfortzone is bijvoorbeeld nu ook... Kijk, dit podcast opnemen, dat is mijn nieuwe comfortzone geworden. Ja, vond ik eerst vreselijk, ja, nu is het mijn nieuwe comfortzone.
Ja, ja. Dus je breidt eigenlijk steeds meer, die cirkel breid je steeds verder uit.
Ja.
Van waarin je gemakkelijk
en
vindt.
Ik heb ook een verlangen om gewoon naar scholen te gaan en zeggen... Hé, ik heb echt iets te bieden.
Ja.
Wat kan ik voor je doen?
Ja.
En daartussen zit nog een te groot gat dat ik nu dus... Ja. Oké, misschien is dat niet helemaal een eerlijk voorbeeld, want ik had wel op mijn planning staan om het te doen. Maar er zit dus wel een te groot gat tussen om dan nu die ene stap helemaal in één keer te zetten. Ja. Dus wat voor mij daar heel erg in helpt, is doordat ik dus steeds tegen mensen om mij heen zeg... Oh, ik zit met dit onderwerp, ik zit met dit onderwerp, ik zit met dit onderwerp. Weten zij dat van mij?
Ja.
En niet dat zij me ineens daar helemaal heen trekken, maar dat ze dus elke keer wel zeggen... Ik kreeg gisterochtend nog van mijn Pilates, online Pilatesjuf, die was ik mee aan het appen. En die zei, wat houd je nou dan tegen?
Ja.
En toen dacht ik ineens, ja, maar het is ook alleen maar omdat ik bang ben dat er iets gebeurt als ik het doe. En dat ik dan weer afgewezen word. Ja. Al die patronen die ik al herken.
Ja.
Dus het enige wat ik nu nog te doen heb, is er zelf mee iets mee doen. En dat hoeft dus niet gelijk gisteren of vandaag of...
Nee.
Maar steeds weer een mini-stapje op bewustwording.
Nu kom ik op iets interessants. Die man waar ik het eigenlijk al een paar keer over heb gehad. Die psychotherapeut die zei, action is healing.
Mm.
En dat vind ik ook zo'n mooie one-liner.
Ja.
Want eigenlijk is dat het antwoord op de vraag die ik hier net zelf... Je kunt er oefenloos over denken.
Ja.
En dat doe ik hoor.
Ja, zeker.
Maar ik denk dat dat ook is wat heel veel mensen kennen op het moment dat er schaamte om de hoek komt. De gedachtes, die zijn oeverloos en enorm. Maar eigenlijk zit het helende aspect erin om in actie te gaan. En dat geeft je ook weer een stuk grip terug.
Mm-hmm.
Waarmee je eigenlijk je zoveel lichter gaat voelen dan wanneer je in de schaamtewolk blijft hangen.
Ja. En dat leer je denk ik pas ook als je
door het te doen. Ja.
Dat is een beetje het stomme daaraan. Maar doordat ik dit weekend dat allemaal voelde en ik wist uit eerdere ervaringen, ik moet dit gewoon doen.
Ja.
Had ik wat meer force, zeg maar, om mezelf ertoe te zetten om het ook echt te doen. En omdat ik nu die ervaring heb en ik voel nu, holy shit, ik ben zoveel lichter. En het wat het allemaal oplevert.
Ja.
Daardoor is mijn vertrouwen weer wat groter geworden. En daardoor kan ik waarschijnlijk vanmiddag gewoon wel uit mijn comfortzone weer gaan. En ga ik wel naar die school. En dat geeft me weer vertrouwen om het dus ook weer verder te doen. Dus het is een soort, moet je dat doen.
Vertrouwen komt voet en gaat paard, zeggen wel eens. En, en dan is de kunst om inderdaad... Hè, stel je gaat naar die school, je laat jezelf zien en je krijgt niet de reactie waarop je gehoopt had.
Ja.
Om dan weer te kijken, oké, en weer terug naar opbouw van vertrouwen, zeg maar.
En dat dat ook een onderdeel is van dus mijn proces. Ja. Dus dat is eigenlijk net wat ik zei over toen ik in die opstelling ding zat.
Ja.
Het boeit niet wat de uitkomst is. Want wat ik kwam halen was dat ik in mijn lijf kon blijven.
Ja.
En ik had het dus zo groot en zo klein kunnen maken als ik zelf wilde.
Ja.
Maar ik bleef in mijn lijf.
Ja.
Dus dat is net als nu met naar die scholen gaan. Ik weet, tuurlijk zou ik het fantastisch vinden als ik naar allemaal scholen ging. En ze zouden allemaal zeggen, ja kom, neem ons team mee. Hier, gooi alles overhoop.
Ja.
En tegelijk, het gaat maar om dat ik erheen ga.
Ja, precies. Dat is jouw winst al.
En als ik er ben geweest, whatever de uitkomst daarvan is... Is dat al mijn winst? Vinden ze het ook leuk?
Heel erg procesmatig kijken natuurlijk. Hè? Je gaat niet over dat resultaat, maar je gaat over de weg er naartoe die zo ongelooflijk... Daar zit groei en daar zit je ontwikkeling. Ja. Ja, grappig.
Dus dat is ook eigenlijk de vraag aan jou dan. Wat is je...
Ja, zit
je
ik
procesdoel.
Dat
daarin.
Is het grappige. Mijn hoofd staat
jij
bij het
stil.
Dus daar zit ik de hele tijd al over na te denken. Wat zou dan een eerste stap kunnen zijn in de richting? Ik zit echt oprecht. Zit ik nu al te denken. Oh, ik kan wel gewoon even de huisarts straks bellen. En zeggen, joh, kan ik even langskomen? Weet ik veel. Dat kan natuurlijk gewoon.
Mm-hmm. En dan gaat het er dus niet om wat je daar uiteindelijk mee doet. Maar het feit dat je dus uitreikt. Dat je dus, dan is dat je doel.
Ja, ja. Maar de verlammende werking van angst, wat is dat heftig.
Ja.
Ja, maar echt.
Ja.
Dat legt gewoon alles stil.
Mm.
Vind ik echt heftig. En ik zie dus ook wel, angst ligt volgens mij heel erg onder schaamte.
Ja. Er zit bijna altijd een angst onder.
Ja. Dat het niet goed is, dat je het niet goed doet. Dat...
Ja, of de angst voor de emotie dus, ja? In mijn geval. Ja. Of de angst, er is voor een iets soort ergs. Angst voor iets.
Ja.
Ik denk dat het altijd wel weer terug te voeren is op angst. Ja, ik probeer nu heel hard een voorbeeld te bedenken wat niet terugvoert op angst.
Nee, maar dat is het. En het gaat ook over kwetsbaarheid.
Ja, en kwetsbaarheid is ook weer een angst om afgewezen te worden. Of om... Ja.
Nou ja, en iets laten zien van jezelf wat zo intiem is. En of dat nou je lijf is, in mijn geval een gezondheidsding. Of dat het gaat over een emotie die heel intiem of kwetsbaar voelt. Of iets vertellen waar je je misschien wel voor schaamt. Of, het is wonderlijk.
Ja. Oké, dit is een mooi punt om de tip mee te gaan geven aan de mensen die luisteren.
Oh, jij doet ook altijd een tip.
Ik wil altijd heel graag afsluiten met iets praktisch. Want ik vind niks vervelender dan dat ik helemaal aangegaan ben.
Zo'n filosofisch gesprek waar je niks uit haalt.
Ik kan zo erg namelijk zelf ook over dingen nadenken. Dat ik dan, als ik niet eindig met iets praktisch, dan blijf ik hier gewoon over nadenken. Forever.
Ja,
dat is vreselijk. Dus ik eindig altijd graag met praktisch. Stel, je luistert dit nu en je hebt dus dit hele gesprek over schaamte en over de angst en over... dit soort dingen allemaal gehoord. Wat is dan de tip die wij mee kunnen geven die zo klein en zo praktisch mogelijk is?
Ik denk dat er meerdere zijn.
Nou, vooruit.
Nou ja, goed. Wat ik een hele concrete vond is die 90 seconden. Dus laat een kind op het moment dat jij een opvoeder of een begeleider bent of een, weet ik veel wat, je hebt met mensen en kinderen te maken, menskinderen. Ja. Laat zo'n schaamtereactie niet langer dan 90 seconden duren. En als het kind dat zelf al doet, kijk of je hem mee kunt nemen. Weer uit kunt nodigen om erbij te hebben. Om het even heel concreet te maken. De puber die zich schaamt voor iets wat ze heeft gedaan en naar de kamer rent.
Ja.
Die kan dat rustig anderhalf uur volhouden. Mm-hmm. Als ze niet uitgenodigd wordt om weer naar beneden te komen. En als een kind zelf kiest bij zo'n uitnodiging. Nee, ik blijf.
Ja.
Prima. Maar dat het dan dat de uitreiking vanuit jouw kant of de uitnodiging wel is geweest.
Ja.
He, want soms zeggen we te makkelijk al laat maar even. Mm. Maar de schaamte kan al zo groot zijn dat het kind uit eigen beweging niet meer kan komen.
Ja.
Dus dat vind ik
story
zelf...
of my life.
Ja? Ja? Ja?
Echt bizar. Ja, gaan we niet nu helemaal op in. Voor een andere keer.
Ja,
maar...
voor een andere keertje. Maar die is denk ik heel belangrijk om ons te realiseren dat wij als volwassenen degene zijn die de uitnodiging naar de jongeren moeten maken, zeg maar. En... puur door dit laatste gesprekje waarin ik mijn eigen schaamtepunt inbracht, denk ik dat het heel helpend kan zijn om te kijken naar wat is een eerste stapje die ik kan maken in het doen.
Ja.
Action is healing, zeg maar. Dus in het doen in plaats van in het denken.
Mm-hmm. Ja, en dan ook met het oog dus op niet het product doel, maar het procesdoel.
Procesdoel, ja.
Ja, supermooi. Ik denk dat het heel waardevol is. En ik ben heel benieuwd als je dit hebt geluisterd en je bent ermee aan de slag. Laat ons even weten wat het voor je doet. Of als je voelt, ik wil wel, maar ik durf nog niet. Ik heb nog iets nodig. Je weet je ons te vinden. Ik zal even al jouw linkjes in de omschrijving zetten. Dan kunnen ze jou ook vinden.
Leuk.
Want jij doet ook super vette dingen. Mm. Hebben we het niet eens over gehad nu. Maar...
Oh, we zijn nog lang niet uitgepraat. Nee, maar leuk. Dank.
Ja, jij ook bedankt. En tot de volgende.
Yes.
Bye. Heeft dit gesprek over schuld en schaamte iets in jou geraakt en voel je dat je er verder mee wilt werken? Kijk op detoekomstvannu.nl of stuur me een DM om te onderzoeken wat ik voor jou of jouw team kan betekenen. Tot snel!